Hallo, welkom bij de podcast Is Dat Waar van Meis. Normaal gesproken zou je nu Meis horen, maar gezien het de laatste aflevering is van dit seizoen, doen we alles een beetje anders. Ik ben Joe de Groot, onder andere werkzaam bij Popronde, maar ben ook een broertje van Meis. In deze podcast praat ze doorgaans met artiesten over hun autobiografische werk, het schrijfproces daarvan en de verhalen daarachter. In deze aflevering mag ze daar zelf wat over vertellen. Dus.
Ja.
Ja, hoe gaat het?
Hoe het gaat. Naar omstandigheden goed, toch?
Nou, dat is wel hartstikke fijn.
Ik vind het heel leuk dat we dit doen. Dit vind ik cool. Dus ik merk dat ik daar heel enthousiast van ben.
Ja. Top. Ja, same. Nee, het is ook eigenlijk een beetje vervelende vraag. Maar hoe gaat het met schrijven? Daar ben ik eigenlijk niet benieuwd naar. Je hebt 5 maanden geleden je eerste EP uitgebracht.
Is dat alweer 5 maanden, ja?
Dat is 5 maanden.
Oh my god.
Dat was in mei.
Ja. Ja, het voelt alsof dat vorige week was. Dus dat is heel grappig. Ik ben inderdaad... ik ben nu niet zoveel aan het schrijven. Het ging een tijd heel goed met schrijven. Een beetje rond de release van de EP. Misschien omdat... die EP was natuurlijk eigenlijk al heel lang af. In die tijd hebben we heel lang gewacht, heel lang uitgesteld. En dan eerst eens een single release en kijken hoe dat gaat. En dan heel lang wachten en weer een single release. Want er kon niet zoveel live gespeeld worden. En het voelde voor mij alsof ik niet door kon met nieuwe dingen maken totdat het er helemaal uit was. Totdat dat hoofdstuk afgesloten was. Dus ik kon pas weer schrijven op het moment dat die EP uitkwam. Een soort van... Oké, dit is nu gedaan, dit is nu klaar, dit is nu veilig, het is in de wereld. Het is niet meer van mij, maar het is van allemaal mensen. Nu kan ik weer aan iets nieuws beginnen wat helemaal van mij is. Dus ik heb toen best wel veel en snel geschreven. En ik ben dat nu aan het opnemen in de studio. Maar ik moet zeggen dat de laatste paar weken dat het creatief gezien weer een beetje aan het stagneren is. Ja. Het gaat in vlagen.
Ja, tuurlijk. Het is een creatief proces natuurlijk, om vast te leggen op een soort van blauwdruk. Maar ja, dit merk je dan, is er een specifiek iets wat dat dan toch de creativiteit inperkt? Of?
Normaal haal ik heel veel inspiratie uit sociale situaties en de ongemakkelijkheid daarvan of hoe mensen met elkaar omgaan en ik die als buitenstaander daarnaar kijk of iets wat mij overkomt. Maar er was natuurlijk een groot gebrek aan de afgelopen tijd. Dus ik heb het idee dat ik gewoon weinig gehad heb om over te vertellen. Of waar ik zin had om over te vertellen, denk ik. Dus ik denk dat er was weer even een soort van toevoer nodig aan verhaal. En waar ik het over wilde hebben, als ik een liedje wil schrijven, dan wil ik altijd iets schrijven over iets wat wel best een tijdje geleden is, wat afgerond is, wat ik objectiever kan bekijken dan iets wat gisteren is gebeurd, waar nog heel veel emotie in zo zit. Dus ik heb gewoon geprobeerd om dingen te maken die al echt wat verder weg zijn, zodat ik wat meer als een soort van uitzoom persoon naar die situatie kan kijken of zo. En het voelde even alsof er een nieuwe fase voor moest starten, denk ik.
Ja,
klinkt een vaag, ik weet niet.
Nee, totaal niet. Maar het roept me wel meteen vragen op. Wat is dan precies waar het voor jou begint met het schrijven van een liedje? Want ik hoorde je wel in een andere aflevering heb je gezegd dat je dat jij meestal begint met een tekst, niet met een melodie.
Ja, klopt.
Maar waar begin je dan met die tekst? Is dat dan een gevoel of je zegt nu iets wat dus een hele tijd geleden gebeurd is? Waar komt er dan een woord of een zin? Of?
Ik schrijf soms wel zo gewoon op mijn telefoon, weet je wel, zinnetjes op of losse woorden op die ik mooi vind, wat me opvalt. Ik heb al heel lang, in mijn notities gewoon 1 woord staan of 2 woorden, een onderonsje. Iets wat ik dan een heel mooi ding vind, daar moet ik iets mee. Het is me nog niet gelukt, maar in ieder geval in de hoop, ik kan er een keer iets mee. Maar eigenlijk wil ik altijd vanuit een verhaal beginnen of vanuit een thema. Of ik wil, dit is me ooit overkomen, hier wil ik het graag over hebben. Dus toch nog een beetje als het dagboek. Het dagboek schrijven werkt voor mij gewoon heel fijn. En ik had nu een verhaal in mijn hoofd wat 4 jaar geleden gebeurd is bij mij wat een beetje een soort van een plekje moet krijgen. En ik ben dat nu als een soort van dagboek aan teksten op aan het schrijven. Ik merk dat ik daar heel vaag nu over aan het praten ben. Ik merk dat terwijl ik praat, ik niet zeker weet hoeveel ik ervan wil delen. Dus dat is interessant. Kijken waar we straks uitkomen. Mm-hmm. Maar dat ik nu dus een tiental of iets meer aan teksten en gedichten heb gemaakt over één bepaalde gebeurtenis. Puur als deel van een verwerkingsproces daarvan of zo. Dus ik denk dat ik zo schrijf, en dat heb ik met mijn EP ook gedaan, is dat er toen had ik heel veel issues met sociale contacten. En met hoe ga ik om met een gebroken hart, hoe ga ik om met ruzie, hoe ga ik om met conflictvermijdend gedrag. Hoe ga ik om met rouwverwerking. En geprobeerd daarin mezelf lessen te leren door teksten te maken. En ik denk dat dat altijd een beetje mijn insteek is. Mijn iets wat egocentrische insteek is van het schrijven van liedjes, denk ik.
Ja, ja, het is autobiografisch, dus het is in essentie een soort van egocentrisch. Ja. Maar is dat niet heel veel om 10 verschillende teksten / gedichten over één dezelfde gebeurtenis te schrijven?
Maar je maakt het saai wordt.
Nou ja, dan ga je het overthinken of zoiets.
Nee, en ik denk dat er verschillende... Kijk, een thema kan heel groot en heel breed zijn. En ik kan zeggen, ik schrijf over de liefde. En dan ben je daar ook niet in één tekst doorheen, zeg maar. Want er zijn zoveel verschillende vormen van liefde. En nu heb ik het over trauma. En er zijn zoveel verschillende vormen van trauma. En er is één gebeurtenis, maar die gebeurtenis heeft langer geduurd. En er zijn verschillende aspecten, verschillende perspectieven. Of ik schrijf vanuit verschillende personen. Of ik schrijf over een verschillende periode binnen die periode. Dat is leuk aan tijd, hè? Je kan er van alles mee doen. Ik schrijf over tijd. Dus ik denk dat je... Het hangt heel erg vanaf welke invalshoek je doet. Maar ik denk dat... dat als je de juiste hoek weet te vinden... dat er altijd wel weer een nieuwe draai... en hetzelfde verhaal gemaakt kan worden. Hoop ik tenminste. Hè? Dit is nu ook er zo
minste. Ja, precies. Ja. En als je dat dan soort van terugleest... kan dat altijd nog veranderen, denk je? Of...
Ja, de truc is natuurlijk dat je een beetje hoopt dat als je terugleest, ook al zit je niet meer in die fase, dat het nog steeds iets voor je betekent en misschien dan wel gelinkt naar iets anders. Ik ben ook niet heel letterlijk natuurlijk. Ik ben vrij letterlijk in mijn teksten, maar nog wel met dusdanige gaten erin dat je er zelf nog eventueel iets zou kunnen invullen.
Ja, zeker. En ja, je geeft ook altijd aan van Meis schrijft, probeert in ieder geval met weinig woorden veel te zeggen.
Ja, dat is het doel voor mij.
Dat is het.
Ja.
Precies. Ja. Ja. Maar ik ken jou niet per se als een persoon van weinig woorden.
Nee.
Dus waar komt dat doel vandaan?
Dat is mijn broertje, die is echt stols met lullen, man. Ja. 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 Ik denk dat het misschien daar wel van komt. Dat ik merk dat ik mezelf soms irritant kan vinden als ik achteraf. Bijvoorbeeld naga van, oh, je hebt net met deze persoon afgesproken en je hebt lekker gebabbeld. Wat heb je veel bullshit geluld? Of wat heb je veel gezegd überhaupt? Of ik merk het zelfs nu in dit gesprek dat ik denk, ja, ik moet gewoon straks de helft eruit gaan knippen, want ze brabbelt zoveel. En ik denk dat het dus een beetje een soort van een hulp voor mij ook is om dingen te structureren in mijn hoofd. Dat ik soort van door de hele woorden die ik nu aan het eruit gooien ben, hoop dat er ook nog iets essentieels en nuttigs te halen valt. En ik zou het mooi vinden, of ik vind het helpt heel erg opruimend voor mij dus ook, om in een tekst eigenlijk alles wat ruis is weg te gooien. En dan te proberen een refrein van één zin over te houden, waarin alles gezegd wordt wat je gezegd zou moeten hebben, of wat de lading zou dekken. Dat is super moeilijk.
Mm-hmm,
ja, maar dat helpt voor mijn hoofd. Dus ik merk, ik schrijf dus echt heel therapeutisch. En het is fijn als vervolgens iets wat ik uitbreng, dat het ook voor andere mensen aanspreekt. Maar mijn eerste insteek is dat ik er zelf iets aan moet hebben of zo.
Oké, dus het is echt van je afschrijven ook wel, ja. Een soort van. En ja, ik heb daar dan wel een idee bij. Maar is er dan voor jou één nummer op deze EP die dat echt kenmerkt? Toen jij het nummer... waar jij tijdens het schrijfproces echt het gevoel behad van holy shit, wat een lading van me af.
Ik denk allemaal wel op een bepaald punt. dat is ook meestal als ik iets geschreven heb, is dat het gevoel waar ik naar op zoek ben. Van voel ik me nu lichter of heb ik nu even wat meer ruimte in mijn hoofd. Ik denk dat waar ik dan als ik ergens trots op mag zijn. Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen dit hoor, trots zijn op dingen die je zelf maakt. Is bij alsof zit daar de ik kan er niet bij zin. En die betekende voor mij heel veel. En het begon met eigenlijk de eerste zin. De eerste zin van het liedje was ook daadwerkelijk de eerste zin die ik schreef. Dat gebeurt niet altijd zo, maar de ruimte is smal. En dat vond ik toen een leuke speling, omdat ruimte gaat over ruimtelijkheid. Maar omdat dan is wat waar ruimte natuurlijk ook een kamer is, je het heel klein kan laten voelen. En het voelde ook heel klein, want toen ik het schreef zat ik op mijn bed in mijn zeecontainer waar ik toen woonde. En ik voelde de muren heel erg op me afkomen. Ja. Dus het voelde alsof de ruimte steeds minder werd. Vanuit die zin ben ik soort van doorgaan. Ja, het was gewoon heel erg dat gevoel tastbaar maken op die manier. En ik kan er niet bij is eigenlijk hetzelfde dat ik daarin speel of zoek naar die dubbelzinnigheid met ergens letterlijk niet bij kunnen, want ja, ik ben klein. het gebeurt gewoon wel vaak dat ik ergens niet bij kan. Natuurlijk er iets niet kunnen begrijpen en het contact zoeken met iemand die er niet meer is, waar je dus niet meer bij kan. Dus ik denk dat zo'n zin doet voor mij dat wat ik nodig heb of zo daarin.
Ja.
En dat ruimt op, dat is fijn.
Ja, precies. Maar is ook is alsof niet dan een soort van ook een van die meest opruimende liedjes, ook gezien de respons die erop komt. Want ook een beetje de kern van de podcast is voor jou van het autobiografische werk. Dat ga je uitbrengen en dan gaan mensen daar dingen van vinden.
Ja.
Maar bij Alsof is naar mijn perspectief is dat echt het eerste nummer waarop je zoveel reacties kreeg van mensen die zich gehoord voelen. Dat zij misschien in eerste instantie helemaal niet iets ervan vonden, maar gewoon jou wilden laten weten dat zij zich gehoord voelden. Dat zij hun verhaal met je willen delen.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren?
Ja, dat is een bizarre ervaring. Het is grappig dat je inderdaad, als je een liedje over de liefde maakt, dat is natuurlijk niks, of over een gebroken hart of zo, dat is niks nieuws onder de zon. En in principe een liedje over afscheid nemen of over rouw en verlies ook niet. Behalve dat een emotie is waar gewoon niet veel over gesproken wordt, waar wel moeilijke stukjes aan zitten. Wat ik bijvoorbeeld heel lastig vind, is dat je dat er een soort van norm is voor hoe lang je daar last van mag hebben. Of tenminste, zo voelt het voor mij. Van, nou, je hebt de rouwperiode gehad. En vroeger werd het nog heel erg in die tijd van zo lang draag je zwart en daarna ben je eroverheen of zo. En zo heeft het voor mij ook gevoeld dat er een tijdspanne was waarin je verdrietig erover mag zijn. En dan op een gegeven moment gaat het leven door en jij dus ook. En voor mij was dit een lied wat liet zien, oké, het is 15 jaar geleden en ik ben eigenlijk nog helemaal niet verder. Ik zit er nog steeds in vast en ik daar dan onzeker van worden en ja, ben je een zeikert vinden zelf. Dus er ook niet de hele tijd het erover willen hebben, maar er dus wel echt mee zitten. En ik merk dat stukje verlies, dat ik dat van berichtjes van mensen inderdaad heb teruggekregen, dat ook blijvend is. En ineens krijg je dan dus dingen, even een bevestiging van, oh, ik ben hier niet alleen in, ik ben er niet gek in. Er zijn meer mensen die echt heel veel moeite hebben met deze vorm van afscheid, want het is een vrij definitieve vorm van afscheid. ik kreeg even een bevestiging van dat gevoel er mocht zijn. En dat was iets heel bijzonders. En het is ook heel bijzonder natuurlijk dat je iets gemaakt hebt wat dat gevoel ook weer aan mensen terug kan geven. Ja. En wat ik heel mooi vind is dat ik ook berichtjes heb gekregen van mensen die onze mama gekend hebben. En dat ik ineens allemaal foto's en anekdotes en brieven kreeg van mensen over haar. Met allemaal dingen die ik nog niet wist. En dat heeft voor mij heel erg bijgeholpen aan het proces van hiermee leren dealen. En dat is goud waard. En dat zijn mensen waar ik nooit meer contact mee heb gehad, maar omdat ze je nu toevallig een keer op de Telegraaf hebben zien staan of ergens, dat ze dan dusdanig veel liefde voor je moeder hebben gevoeld, dat ze de behoefte hebben om iets op te schrijven en contact met je te zoeken, dat is me heel erg dierbaar. Dat betekent heel veel voor me.
Ja, en daar heb je nu ook nog steeds wat aan in het rouwproces? Of zit je daar nog in überhaupt?
Ja, ik denk ook dat het dus wel blijft, alleen het wordt anders. Ja. Maar ik heb eergisteren nog een mailtje van iemand gekregen met foto's en een hele waslijst aan anekdotes. En dat doet echt heel veel. En het wordt, in plaats van dat ik daar dan heel verdrietig van word, word ik ontroerd. En dat is een andere, ja. andere traanemotie die ook heel nice is.
Zeker, is een groot verschil. Ja, ja. Zeker. Zeker. Ja. Nou, misschien toch een klein stukje van laten horen. Want ik vind ook wat je zegt met eigenlijk de pre-chorus en de chorus. Is vind ik super sprekend.
Je koffers op de vliering vangen stof. Waarom weer die liefde voor alsof? Ik kan er niet bij. En het is niet van mij. Ik hou alleen wat jij niet mee kon nemen. Vast met mijn leven. Mocht je de regels nog een laatste keer overtreden. De gordijnen zijn dicht.
Yes. Ja, ik vind dat zo mooi. En, want het is dus heel sprekend. Maar wat je zei aan het begin, je schrijft ook nog wel een beetje, zodat er een ruimte voor interpretatie over is. Dus ja, voor mij is de eerste zin die me pakt, is waarom weer die liefde voor alsof? En niet alleen omdat de titel erin zit, dan triggert natuurlijk iets extra's. Maar wat zeg je daar eigenlijk mee?
Ik weet niet of je een beetje bekend bent met de stages of grief. Waar therapeuten het wel eens over hebben, is dat je verschillende fases in hebt als je met afscheid nemen of met rouw omgaat. En dat de eerste fase daarvan is ontkenning. Ja. Ik weet ze eigenlijk niet eens allemaal. Volgens mij is dan de tweede boos en dan ga je onderhandelen en dan word je depressief en dan acceptance. Dus dan accepteer je het. En het grappige is, het is niet per se een soort van ding, een tunnel waar je doorheen gaat en je komt er aan het eind uit. Je kan ook best wel weer eens stages terugvallen. En ik merk dus dat ik best wel heen en weer pingpong tussen door die dingen heen, zeg maar. Ja. Dat je ook ineens van acceptatie naar volledige ontkenning kan gaan. Of ik schiet lekker alle kanten op. Dit nummer is echt geschreven vanuit de ontkenningsfase. Dus de liefde voor alsof is dus dat ik vast wil blijven houden aan we doen net alsof het niet aan de hand is. Ik heb heel lang dromen gehad en gehoopt dat ze toch stiekem terugkwam. Of dat het een soort van vakantie bleek te zijn. Of dat ze je dan toch op kwam halen van school en het allemaal uitlegde. En dat je hele rare scenario's als geheime agenten en je weet het allemaal niet van die rare waar je te veel naar fantasy films gekeken. Yeah. Maar dat je daarin blijft denken in de hoop dat het dus niet zo is. En dat daar gaat het liedje eigenlijk over.
Ja, precies. Oké. En dan verder in de hoek is eigenlijk ook maar weer twee zinnen. Ik houd alleen wat jij niet mee kon nemen vast met mijn leven, mocht je de regels nog één laatste keer overtreden. Die laatste zin, dat is voor mij ook nog...
Die is vaag.
Ik heb er allerlei ideeën bij, maar...
Daar is het idee dus mocht je toch nog terugkomen, dan heb ik al je spulletjes nog bij elkaar geraapt.
Juist.
Dus ik zag zo heel erg voor ons, ik weet niet of jij je dat nog kan herinneren, dat is voor jou natuurlijk lang geleden, dat in ons huis... Dat we een soort van woonkamer hadden met een ladder naar een vliering. En dat was dan zo'n halve verdieping. Ja. En daarop stonden allemaal dozen en gitaarkoffers. En allemaal dingen een beetje opgeslagen. En was deels ook slaapkamer en een beetje vaag. Ja. En ik zag dat beeld van die dozen op die vliering. Met dan een soort van alle spulletjes die ze eventueel nog nodig zou hebben als ze weer terug zou komen. Ja.
Oh, wow. Ja, nee, ik zie dat nog wel
voor me.
Ja, zeker. En het is ook mooi dat dit dus... Voor mij is het inderdaad heel erg relatable aan een gebeurtenis die hetzelfde is. Het is dezelfde gebeurtenis, maar we hebben het heel anders meegemaakt en heel anders geïnterpreteerd. En zijn er nu op een hele andere manier mee bezig.
Ja, er zit ook wel even voor luisteraar erbij. Er zit 3 jaar tussen ons in.
Ja, precies.
En ik was 8 toen zij overleed en jij 5. Dus er zit ook wel echt een... dat is echt een groot verschil als kind natuurlijk. Ja. Hè? Tussen 8 en 5 heb je een andere beleving.
Ik dacht dat ik 6 was. Oh.
Kan ook, weet ik niet, maar zoiets.
Om en nabij.
Om en nabij 5, 6.
Nee, maar precies. Dus, ja. Dus soort van, ik heb nogal vage beelden ervan. Maar ja. dit liedje, dit raakt mij altijd als ik het luister. En nou, wel mooi om nu die extra soort van extra hoek erbij te hebben. En ik denk dat ik heel veel kan leren van het rouwproces. En ik hoop dat jij dat ook nu hebt gehad.
Maar jij dealt hier dus echt anders mee dan ik. Jij bent hier heel anders mee bezig.
Ontzettend. En dat is alleen al gezien dat wij een andere professie hebben, zeg
ja,
maar.
Ja.
Ik schrijf daar niet per se over. Niet meer, althans. Maar ja, dit zijn dan wel dingen. En dat is dus het mooie aan de impact die dit heeft gehad, denk ik. Dat het voor zoveel mensen zo relatable is geweest. Dat je na 5 maanden later nog steeds reacties hebt.
Ja, dat is wel...
Dat is echt heel tof. Ja. Zeker. Maar wat in hoeverre komt die gebeurtenis, dus in hoeverre komt onze moeder nog meer terug in jouw schrijven? Niet alleen op het rouwproces, maar ook de dingen die je wel nog weet van toen ze wel nog leefde. En,
ja, dat... Kijk, ik heb daar niet super veel herinneringen aan. Ik weet niet of jij die wel hebt, maar er zijn een aantal dingen... Soms dan denk ik wel van, zijn het herinneringen van mezelf... of zijn dat dingen die me dan verteld zijn door andere mensen, weet je wel? Bepaalde gebeurtenissen waarvan ik denk, herinner ik dat zelf nou? Of heeft een tante dat een keer verteld aan ons? Oh, jullie deden vroeger altijd dit of zo. Maar ik ben wel de liedjes die ik nu aan het schrijven ben, het opnemen voor plaats, zitten er ook weer een paar die over haar gaan of die voor haar zijn of die geïnspireerd zijn op een situatie van vroeger of misschien een speculatie van hoe het nu zou zijn als. Dus ik denk dat ze zit er altijd wel ergens in. Soms schrijf je ook dingen en dan kom je er later achteraf pas achter dat het daar altijd over is gegaan. Of het is nog een beetje vaag nu, merk ik. Ik ben nu een plaat aan het maken die heel erg gaat over en ze is overleden aan kanker. En ik zelf heb me laten opereren zodat ik niet dezelfde ziekte krijg. En gewoon dat hele verhaal, dat ben ik daarmee aan het vertellen. En daar komt zij dus ook wel echt in voor.
Ja, ja, precies. Oké, dus we kunnen op het volgende project ook insights in die gebeurtenis van 4 jaar geleden.
Alleen maar, ja. Dat is echt een hele recap van wat heb ik 4 jaar geleden doorgemaakt. Ja, ja, ja. Zeker.
En merk je, afgezien van de lichamelijke impact die dat heeft, de mentale impact is natuurlijk misschien wel groter, of in ieder geval heeft een langere nasleep.
Ja.
De, ja, is dat dan ook een soort rouwproces, zeg maar?
Zeker.
Ja, ik denk...
Maar het is interessant. Kijk, ik doe er niet geheimzinnig over dat ik keihard in therapie zit. En, en daar sprak ik met mijn therapeut over. In principe is alle verandering, ga je door een rouwproces heen. Want je neemt afscheid van het een en er gebeurt iets anders. Dus het moment dat jij van baan verwisselt, zeg maar, dan is er ook een rouwproces. Alleen sommige zijn kleiner en korter dan andere. Dus ik denk dat is wat ik er ook zo interessant aan vind. Het moment dat je inderdaad, stel ik neem ontslag bij de Albert Heijn en ik ga daarna zangles geven, want ik wil meer met muziek doen. Dan is het misschien zelfs toch een rouwprocesje, omdat ik namelijk afscheid neem van in loondienst zijn en als zzp'er aan de slag ga of zo.
Dat is dus zeker een verandering.
Dus ik denk dat je dat daarin ook een rouwproces kan zitten. Dus dat dat thema blijft voor mij altijd iets heel fascinerends en iets heel groots. En ik kan met verandering omgaan, is voor mij iets wat ik gewoon heel moeilijk vind. Ik ben ook iemand die last heeft van heimwee bijvoorbeeld heel erg. Ik word echt ziek van heimwee. Ook als ik 3 nachten niet thuis geslapen heb of zo. Ja, ik heb daar gewoon wel last van. En het is heel erg, het is een zoektocht naar veiligheid. En het is een zoektocht naar het bekende. En dat valt allemaal heerlijk te herleiden natuurlijk. Maar dat vind ik dus ook een heel interessant thema om over te schrijven.
Ja, dus de therapie die heeft natuurlijk dan ook invloed op het schrijfproces, want het schrijven komt uit je hoofd. En Maar ja, merk je op een soort van concrete manier ook dat je manier van schrijven veranderd is in sinds je zeg maar deze specifieke therapie bent gaan doen?
Nou, dat is echt een goede vraag. Ja, nu je dit zegt, ja. Ja, sterker nog, toen ik echt met deze therapie startte, lukte het me niet meer om te schrijven. Want alles was eruit. Ja. Of ik kon alles bespreken en het ruimde al op. Dus ik had de behoefte ook wat minder. Hmm. En het is wel daarna weer teruggekomen. Het moest een beetje een draai erin vinden of zo. Mm-hmm. Maar het begon ook vrij intensief. Ik zat daar 2 uur in de week flink te graven. Dus er komen toch ook wel dingen naar boven die je heel lang hebt weggedrukt. Waarvan je denkt, nou, hier moet ik daadwerkelijk wel weer iets over maken. Want anders wordt het wel veel. Maar ik denk wel dat het anders is geworden. Want het is al een stuk helderder voordat ik het schrijven inga. Ik heb al een beetje bij iemand kunnen polsen hoe knettergek het wel niet is wat ik zojuist gezegd heb. Ik hoop dat het, omdat mijn hoofd wat opgeruimder raakt nu, dat me heel veel werk scheelt in schaven in mijn liedjes, zeg maar. Dat het misschien makkelijker en sneller zou gaan. Oh, dat hoop ik. Weet ik niet. Dat hoop ik.
Dan ga je toch uiteindelijk meer de hip-hop kant van liedjes maken.
Hoe dan? Wat is dat?
Jij bent altijd zo van, jeetje, die in de hip-hop maken ze dan gewoon een album in een week. En het komt er allemaal maar uit.
Ja, zo snel. Ja, dat kan precies. Ik helemaal niet.
Maar dat nou, misschien dus wel.
Ja, ik weet niet. Teksten schrijf ik wel snel. Het is vooral dat ik het hele produceren en muzikale gedeelte, daar doe ik heel lang over. Okay, ja. Okay, ja. Okay. Ik kan dat niet zo. Ik ben daar niet zo snel in met uit mijn laptop even een beat pompen, zeg maar. Daar ben ik gewoon niet zo snel in. Dus
heb je gelukkig producers voor.
Ja, ja, maar dat hele hashtag zelf doen is dan iets wat soms de overhand neemt. Ja.
Ja, precies. Nou, om toch even wat meer terug te gaan naar de kern. De titel van de podcast. Is dat waar?
Ja.
Afgeleid van een van de nummers op de EP. Waar. Ja. En is het dan ook zo dat dat liedje een specifieke connectie, zeg maar, heeft met ook het concept van deze podcast?
Ik zou willen dat ik zo, zo doordacht in elkaar had gezet. Nee, dus als ik heel eerlijk ben. Ik wilde het wel heel graag over autobiografisch werk hebben. En ik zocht een goede titel. En toen kwam ik erachter dat ik een zin had in een liedje. Dat ik dacht, hey, dat past. Dus het is eigenlijk veel dieper dan dat ging het niet. Het spijt me daarvoor.
Nee, dat is toch juist leuk?
Maar het is natuurlijk wel... Waar gaat wel heel erg over moeite hebben met het verleden achterlaten. En dus constant achterom willen kijken. En dan weer naar voren kijken en denken, huh, hoe ben ik hier nou weer beland? Een soort van een beetje de hele naïeve wanderer zijn. Het gaat heel erg over, ik kom er niet over dat ene liefdesverdriet heen. Terwijl ik dat zo graag zou willen. Ik vind dat zo moeilijk. Heel erg twijfelen naar zijn gedachtes die ik heb. Is dat de waarheid of is dat een kronkel die ik zelf gemaakt heb in mijn hoofd? En ik merk dat ik daar zelf best wel veel last van heb. Is dat ik heel goed in mijn hoofd dingen kan spinnen naar iets weirds. Dus dat stel nou bijvoorbeeld, jij zegt tegen mij 3 complimentjes. En je zegt 1 ding van, ja, maar daar zou ik toch naar kijken. Dan heb ik die 3 complimentjes niet meer gehoord. Letterlijk niet meer gehoord. Gewoon niet geregistreerd. En alleen maar dat ene negatieve ding gehoord. En dat ik nu dus constant, als ik, stel er is een conflict met iemand. Of stel iets gaat niet zoals ik wil. Dat ik eerst na moet gaan van, maar is dit echt gebeurd? Of heb ik dit bedacht? Of heb ik het voor me gezien? En die worsteling met hoe waar is iets nou wat er in mijn hoofd zit, dat is best wel een moeilijk en rare puzzel. En daaromheen is dit eigenlijk alles geïnspireerd. En ondertussen kan je heel leuk over een autobiografische podcast zeggen, is dat waar? Omdat je natuurlijk, je laat als artiest altijd maar een stukje van jezelf zien. Hoe erg je ook zegt dat het de waarheid is, kan ik nog altijd zeggen, oh ja, dit stukje stop ik in mijn liedje, of dit stukje laat ik wel zien. En dat stukje, dat is alweer helemaal stiekem iets anders. Of dat heeft helemaal niks meer echt met mij te maken. Of dat is mijn alter ego.
Ja, precies.
En wat ik heel mooi vond in een van die eerdere afleveringen met Pepijn Lane, is dat hij zei, ja, maar op het moment dat ik dit moment opschrijf, daarna is het moment alweer weer voorbij. Dus hoe waar is het nou eigenlijk nog? Alleen voor dat ene moment, dat is dan even vastgelegd of zo. Ja. Dus dat vond ik heel mooi dat je tijd daarbij betrekt dan bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ik vind daarom ook een momentopname, vind ik zo'n goede term. Omdat het zeker in de als je het relateert aan teksten of aan muziek, is letterlijk een opname.
Ja, en elk liedje is inderdaad een momentopname.
Precies. Ja, zeker. Ja, daarom. Ik vind dat een goede term ervoor. En ja, ik kan me ook voorstellen dat dan op een gegeven moment dat je gewoon misschien ook wel een beetje beu bent of zo. Om maar weer met die ene tekst bezig zijn met dat ene liedje.
Ja. Ik geloof dus ook niet zo in dingen wegleggen en het dan later weer oppakken. Want dat klopt dan niet meer. Wat ik dus wel heel leuk vind, is als je liedjes afmaakt en als je ze daarna bijvoorbeeld terug hoort. Ik luister niet zo vaak naar mijn eigen muziek, kan ik je vertellen. Dus als je dan ineens iets voorbij hoort komen en denkt, oh ja, dat zong ik daar. Of als je erin duikt als je het live gaat spelen of zo.
Ja.
Dat je dan ineens denkt, oh, er zit eigenlijk allemaal nog extra laagjes in die ik zelf ontdek, waar ik toen niet bij stil had gestaan. Ik zou nooit over een lied kunnen zeggen, dit gaat sec over dit. Er zal altijd een extra laagje doorheen fietsen. En een nieuwe betekenis voor jezelf. Ja, misschien creëer ik die er ook in, zodat het interessant en nieuw en leuk blijft om het te spelen. Want ik wil ook niet dat ik... Ik heb daar met Alsof een tijdje moeite mee gehad. Want die is eigenlijk al, bestaat die al best wel lang. Ja. Alleen toen werd het een single. Dus dan ga je hem weer vaker horen. En dan ga je hem weer vaker spelen ook. Om dan nog steeds die lading te voelen die het had. Dat vond ik heel lastig. Omdat het doet best wel zeer om dat op te zoeken. Want het is veel verdriet. Maar ook, je wil dat het nog even belangrijk voor jezelf blijft. En niet dat het ineens een soort van, oh ja, ik knal die tekst er wel weer even uit of zo.
Ja, precies.
Dus dan is het heel erg zoeken naar, kan ik een andere insteek vinden waarop ik het deze keer zou kunnen zingen of waardoor ik het deze keer kan voelen.
Oh, damn. Dus ook iedere keer als jij het performt, is het weer een andere momentopname soort van voor je.
Zeker, ja. Want ik ben ook altijd, ben je in een andere mindset als je ergens staat. Ik kan niet, als ik een show aan het spelen ben en dan van het ene liedje naar het andere eventjes weer, oké, even weer aan mijn dode moeder denken en er dan inkruipen, zeg maar. Dat is gewoon niet, dat lukt dan niet. Dus dan ga je heel erg mee in de vibe van dat moment.
Ja. Nou ja, oké. En we raken off track, want ik wou nog over waar. We hadden het over die enkele zinnen. En dat komt wel weer mooi terug in Alsof. Maar ook in waar vind ik het eind van de hoek. Nee, ik heb nog niet verloren.
Ja.
En dan op de mooie manier zoals jij het zingt. Dat kan ik niet. ik weet niet. Die zin die is ook. Het valt, weet je, de productie valt een beetje stil. En je gooit die eruit. Ik interpreteer dat ook weer anders iedere keer of zo.
Mm-hmm.
Maar ik heb nog niet voor mezelf een duidelijke... Ja, dat is het probleem. Ik heb nog niet echt een duidelijke vorm gedefinieerd in mijn hoofd. Maar toen heb ik mezelf dus bij neergelegd van... Ik neem het zo letterlijk als maar kan. Ik heb nog niet verloren van mezelf.
Dat kan, ja. Ja, why not? Misschien... Maar... even kijken. Ja, het is... het heeft een beetje met opgeven te maken... Zeg maar dat je het is natuurlijk ergens. Ik had kunnen zeggen: ja, ik heb gewonnen, en dan sta je er wat positiever in. En ik zing: nee, ik heb nog niet verloren. Zeg maar alsof het verliezen er ieder moment aan zou kunnen komen. Maar zo voelde ik me dat ook op dat moment.
Ja,
en het heeft denk ik een beetje het laat een soort van hoop/slash strijdlustigheid van me zien dat ik in principe nog niet toe ben aan opgeven, en dat kan op verschillende dingen slaan. Dat kan slaan op dat ik door wil blijven muziek maken. Maar het kon ook best wel slaan op dat ik het leven niet hoef op te geven. En gewoon er nog steeds mooie dingen van wil kunnen maken. Dat ik nog steeds geloof in de liefde. Of dat ik nog steeds, weet je wel, dat je... het heeft daar ergens heel erg... het voelde heel erg als... Er zou nu een punt kunnen zijn voor me. En stoppen en klaar. En ik wilde gewoon eventjes... bijna op een voorzichtige, onzekere manier zeggen... ja, maar nee, ik heb nog niet verloren. Ik doe echt nog oprecht mijn best of zo.
Ja, maar heb je daar ook heel veel aan gehad, denk ik... in de afgelopen, wat zal het zijn, 1,5 jaar? Dat je toch echt wel wat zwaarder ook mentaal hebt gehad.
Ja.
Is dat dan ook een soort van houvast?
Mijn eigen liedje?
Die mindset?
De mindset wel, ja. Mijn eigen liedjes niet,
Okay. Iedere ochtend even opzetten. Ja, en dan,
naar je eigen boodschap luisteren. Nee, maar de mindset wel. Van, oké, okay, ik zijn er een paar die geholpen hebben. Eén is bijvoorbeeld, waarschijnlijk is dit absolute rock bottom. Echt slechter kan het niet worden, dus het kan alleen maar beter worden. Joepie. En inderdaad ook weten dat alles in golven komt. Dus dat ik weet dat ik me ook beter gevoeld heb. Dus dat de kans dat ik me ook weer beter ga voelen bestaat. En daar zit wel die hele... Ik merk dat ik ook goed ga op bewijsdrang. Dus als ik het gevoel heb dat ik eigenlijk denk... Oh, ze geloven niet in me of hebben geen vertrouwen in me. Ik zal je eens fucking laten zien. Dat ik daardoor wel weer mijn best ga doen, zeg maar. Ja. En dat ik denk dat dat een beetje de mantra's zijn... Die mij door een depressie heen aan het slepen zijn, zeg maar.
Ja, ja precies. Ja, dat is uiteindelijk motivatie is daar super belangrijk in.
Ja.
Het begint met gewoon uit je bed komen in de ochtend.
Ja.
En dat kan al moeilijk genoeg zijn op zware momenten. Maar dan ook door blijven gaan. En ook na die eerste bak koffie en de eerste keer de deur uit op een dag. Dat is allemaal gebaseerd op doorzettingsvermogen en motivatie. Zeker. Als je het lastig hebt met jezelf.
Ja. Ja, en er is echt een tijd geweest dat ik gewoon inderdaad... Het was ook eerst de lockdown en toen waren we natuurlijk allemaal best wel bang... om de deur uit te gaan of zo. Ben toen denk ik echt 3 weken gewoon de deur niet echt uit geweest. Behalve voor de enkele boodschap, zeg maar. En behalve dat ik dan soms even echt gedwongen werd. Nu gaan we even beginnen met een rondje om het gebouw lopen. Nou, en dat was echt dan de activiteit van de dag. Of dat je er inderdaad 4 uur over doet om uit bed te komen. En dat je inderdaad 4 uur bezig bent met... maar nu ga ik echt rechtop zitten. Ja, nu ga ik echt rechtop zitten.
Ja.
En ik merk dat dat nu inmiddels is gegaan. En dat ik afgelopen maandagmorgen om 8:30 ineens een uur buiten door het park heb gewandeld in mijn eentje. En dat dat heerlijk was, want het zonnetje scheen. En dan de dag helemaal lekker kan beginnen, zeg maar.
Ja.
Dus dat er zit een stijgende lijn.
Ja, dat is ook de theorie toch van kleine overwinningen.
Ja.
Die zijn heel erg behulpzaam bij motivatie.
Ja.
Nou, wat dat betreft vind ik dat ook weer mooi. Dat komt weer terug ook in jouw manier van schrijven. Kleine stapjes, kleine woorden, kleine zinnen zeggen veel.
Ja.
En betekent dus voor jou ook heel veel in het proces van weer uit die depressie klimmen.
Ja.
Gaat ook steeds beter, volgens mij, toch?
Zeker. Ja, het gaat ook steeds beter. En het is leuk, het zijn inderdaad van die kleine... je hebt van die heerlijke, in het Nederlands, van die heerlijke vage termen. Dus bijvoorbeeld dat waarin ik in wacht... zijn mijn eigen songtitels ook altijd nog ingewikkeld. begin ik met doe nou niet zo. Nou ja, dat is natuurlijk een hele vage zin en zegt niks. Maar dat betekent dat je er heel veel mee kan bedoelen. En dat er heel veel in staat. En ik hou heel erg van dat soort... Ja, is het ambivalent zoiets? Of dat het gewoon een beetje bijna niet zeggend, waardoor weer veelzeggende zinnen zijn. En dat is ook bijvoorbeeld de reden waarom ik Nederlands schrijf. Dat die lading of die ruimte die ik in de Nederlandse taal ken, omdat het mijn moedertaal is, dat heb ik ook in het Engels niet, zeg maar. En dat vind ik heel leuk aan het schrijven daarin.
Ja. Ja, en vind je dat denk ik ook heel leuk aan andermans autobiografisch werk, andermans manier van schrijven en hoe die met taal omgaan.
Ja, ik vind daar bijvoorbeeld Phoebe Bridgers vind ik daar echt ook een queen in. Ja. Die echt zo hele duidelijke, directe teksten kan schrijven, waar waarschijnlijk heel veel dubbelzinnige grapjes in zitten die alleen voor haar en haar intimie bekend zijn. Maar dat je dus net genoeg een tipje van de sluier krijgt dat je bijna denkt dat jij ook bij die intimie hoort. Of dat ze hele, hele directe, rechte zinnen die heel beeldend zijn en dat je gewoon het hele scenario voor je ziet, dat vind ik echt super cool.
Ja, dat is echt een kunst.
Groot voorbeeld voor mij erin. Ja,
zeker. En qua Nederlands taal?
Dat vind ik wat lastiger. Want wij zijn natuurlijk opgegroeid met veel in het theater. Hè? Onze vader die speelde vroeger bij Maarten van Roosendaal. En dat, dat vond ik helemaal te gek. Maar die schreef altijd verhaaltjes. Die schreef zelden over zichzelf. Dat was eigenlijk altijd... verhaaltjes die dus ook heel beeldend en heel direct waren, wat ik dan wel helemaal te gek vond. En dat verhaaltje, zeker als je als kind of tiener meeging, dan kon je dat in elk geval heel goed volgen.
Ja.
Dus ik vind dat wat lastiger. Ik haal veel uit boeken ook. Kinderverhalen, kinderboeken die ik altijd heel leuk vind daarin. Dus ik...
Heb je iets concreet?
Ja, Roastbeef trouwens. Die heb ik textueel wel heel, nu ik daarover denk. Dus eens een liedje Als je me zoekt. Dat vind ik denk ik daar het allerbeste voorbeeld van. Dat ik daar, die zal ik ook even in de playlist zetten van de podcast. Omdat ze, het is heel duidelijk waar het over gaat, maar ze benoemt waar het over gaat niet. En het zijn allemaal hele duidelijke, recht door zee Nederlandse zinnen, zeg maar. En dat vind ik heel tof. Het is niet poëtisch. En ergens hou ik daar heel erg van.
Ja, nou, het is ook heel lastig om dat nog steeds interessant te houden. Om daar een denk ik, om daar gewoon nog wel een mooi liedje mee te schrijven.
Waar met gewoon alsnog, Nederlands.
Ja, precies. Waar mensen dan alsnog wel over na gaan denken. Ja. Of wat het ze geboeid houdt.
Ja.
En ja, jij maakt toch wel meer gebruik van metaforen, denk ik.
Ja, soms.
Bijvoorbeeld in zee.
Ja, zee is één groot metafoor. Ja, ja.
Precies. Maar dat vind ik alweer tof. Ook omdat je had het hier over in een andere aflevering. In die met Pepijn had je het erover. Dat hij dan in marinebiologie zee als iets heel moois en iets vet cools ziet, zeg maar. En jij zegt van, ja, nee, zee is fucking eng.
Ik vind de zee heel eng. Ja, dat is mijn beleving van de zee inderdaad. Maar ja, zo kan je dat dan weer anders interpreteren. Ja,
precies. Maar wat speelt die? Welke rol spelen die gevoelens dan in specifiek dat liedje?
Ja, de zee is dus angst. Dat is en ik zocht daar heel erg de dat is zeg maar een depressieliedje. Dus hoe ga je daarmee om? En daar zie ik ook dus is het dieptepunt al hier als ik het kon zien. Gewoon om te checken soort van. Kan ik bij dat dieptepunt komen? Dan weet ik in ieder geval dat dat het dieptepunt is. En dat het niet nog verder kan zakken dan dat. En ik zag er dus heel erg voor me. Weet je wel, dat je zo. Ik weet niet of je Blue Planet, weet je wel, van die David Attenborough documentaires. Zeker. Dat je dan zo één visje in zo'n hele grote, donkere, zwarte zee zo naar beneden ziet dwarrelen. En dat ik echt denk, het houdt maar niet op. En dat is iets wat ik zo, de oneindigheid van de zee of zo, vind ik dan één heel eng, maar ook heel fascinerend. Dus het is een fascinatie en het kan ook heel lekker voelen. Hè? Dus als stel je hebt het heel warm en je bent op vakantie en je gaat zwemmen in de zee en dan voel je de verkoeling en drijven in water en dat gewichtloos zijn, dat heeft iets magisch en heel erg bijna rustgevend soort van. Alsof je een beetje gekoesterd wordt. Zeg maar. Mm-hmm. En dat is heel, heel gaaf daaraan en heel mooi daaraan. Maar ik kan in de zee zwemmen als ik de bodem kan zien. Als ik de bodem niet kan zien, dan wil ik dat wil ik gewoon niet. Dat trek ik niet. Nee. Omdat het voelt alsof gevaar lonkt en alsof het een oneindig dieptepunt kan zijn. En dat staat dan inderdaad symbool voor wat er in mijn koppie gebeurde. Ja.
Alsof het een of ander monster is.
Ja, precies. Ja, ja, ja.
Ja, ja. Ja. Oh, vind ik heel mooi. Want het zijn ook dingen die maak je. Het is ook heel kinderlijk eigenlijk, toch? Want je brein werkt nog steeds zo. Het is nog steeds dat je voor jezelf dingen zo groot en monsterlijk kan maken. Wat natuurlijk voortkomt uit vroeger, er zit een monster onder mijn bed of zo, whatever.
Ja, maar super, dat heb ik nog steeds wel hoor.
Ja, dat je dan een aanloop neemt en springt op je bed.
Dat nog net niet, maar ik heb wel zo dat ik woon nu bijna een jaar weer woon ik zo alleen in Amsterdam.
Ja.
En dat ik kan niet zo goed tegen het als het helemaal stil is. En wat ik dan fijn vind in Amsterdam is dat het nooit helemaal stil is. Dat je nog steeds op straat. Je hebt nu van die elektrische, die scooters, die je dan, die share scooters.
Oh, ja, ja, ja.
En dan dat je als iemand daarop inlogt, hoor je zo boop, 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 hoor je zo'n geluidje. En die hoor ik ineens in zoveel tijd. En mensen die op straat. Het is altijd herrie op straat. En dan weet ik eigenlijk altijd zo van, oh, er wordt nog geleefd. Ik ben niet helemaal alleen.
Ja.
En maar als het zo heel donker is en een donkere gang op een deur open, dan ben ik altijd wel ergens toch een beetje onbewust angstig dat er iets of iemand in het volgende gedeelte van het avontuur zit. Dus dat ja, er zit wel nog een soort van kinderlijke angst. Die is er wel.
Ja, nou, ik vind dat heel puur eigenlijk.
Ja, of laf. Ik weet niet, ja.
Dat zijn heftige termen.
Ja,
dus Nee, ja, ik weet niet. Ik kan me dan weer van vroeger juist heel erg herinneren dat ik maakte spinnen echt tot gigantische monsters voor mezelf. En zocht daarin bij jou wel eens de bescherming. Ja. Als kleine peuter zijnde.
Ja.
Terwijl ik nu ook al. Ik vind spinnen nog steeds niet chill trouwens, maar
ja, grappig. Ik weet niet, dat is dus het enige ding in de wereld waar ik niet bang voor ben, zijn spinnen. Dus misschien komt het zeg maar daardoor. Ja.
Jij moest dat ik voor jou stoer moest zus zijn. Ja, precies.
Oh.
En is dit ook iets wat je door wilt trekken naar het volgende project? Als in dat gebruik van metaforen of een bepaald gevoel waar we het net over hebben gehad, waar je nu nog in zit, wat je denkt van EP1 is daar. Ja. En nu trekken we dat door of gaan we echt helemaal iets nieuws?
Ik denk, het gaat vooral muzikaal wel echt iets nieuws zijn. Ik vond het leuk. Wat ik leuk vond aan deze EP is, het is eigenlijk nog vrij klein. Het is vrij intiem. Hè. Het zijn niet hele bombastische, dansbare, clubby tracks, zeg maar. Maar ik vind het heel leuk omdat dat met mijn volgende, het wordt een vol album waar ik nu mee bezig ben. Dat wordt het wat losser en wat rauwer en dansbaarder ook zelfs.
Okay,
nice. Omdat ik ook ergens wel merkte dat ik... en ik denk dat een groot thema is wat ik wel meeneem, is ook weer angst. Mm-hmm. Met dat ik eigenlijk heel graag altijd al zo het uitgaanstype had willen zijn. maar gewoon niet zo goed durf. Yeah. Dus zeg maar, ik hou heel erg van dansen. Maar ik vind clubs eng of zo. Of ik voel me daar niet helemaal senang. Ik vind in een club zijn, het is te druk en het is bezweet en het is oncomfortabel. En gewoon de clubcultuur vind ik moeilijk. Ik wil ook gewoon vaak vroeg naar bed. Dus ik merk ook dat ik gewoon niet zo goed met het nachtleven. Maar dat betekent niet dat ik niet van het dansen en de muziek en de stijl en de kleding en de glitters en alles eromheen. Dat vind ik helemaal te gek.
Ja.
Dus ik ben dat een beetje aan het uitpluizen van, kan ik een soort van dansplaat maken voor de introverten onder ons. Okay. Dus voor de mensen die misschien een beetje stiekem van binnen in hun keukentje zouden willen dansen. Of in hun eigen woonkamer. En daar ben ik, ja, daar ben ik nu een beetje mee aan, ja, aan het experimenteren muzikaal. Textueel pak ik dus echt het thema trauma aan en gaan we het hebben over de gebeurtenis van 4 jaar geleden. Ik vind het ook ergens wel fijn dat we nu in deze podcast gaan, we daar niet heel diep op in. Uh-huh. Mijn doel is eigenlijk wel dat ik daar een keer een losse podcast over wil gaan maken. Cool. Dus dat ik naast die plaat ook het verhaal in verhaalvorm gaan vertellen.
Ja, precies.
Maar dit is ook, jij kent dit van mij, is de intrinsieke ideeën zijn er volmondig. Mijn follow-through daarentegen. er valt nog wat te halen. Ik ben erg trots dat ik daadwerkelijk dit idee van de podcast ook echt heb uitgevoerd.
Ja, man.
maar dat is dus een beetje waar ik nu mee bezig ben. Dus textueel zijn er ook inderdaad dingen, waar verwerkingsdingen die, ja, ook textueel terugkomen. Maar muzikaal gezien gaan we wel echt een hele andere hoek op. Dus dat vind ik heel leuk om echt uit te pluizen.
Oh, heel sick. Ik ben heel benieuwd. Ik wil wel die private SoundCloud linken.
Ja, die komt je kant.
Demos. Ja, let's go.
Ja.
En tof dat dus de podcast ook nog verder ontwikkeld gaat worden.
Ja, dat vind ik ook heel leuk. Ik merk dat ik dit een heel leuk platform vind. En dus dat. Ik doe het met veel plezier.
Mm-hmm. En is dat dan plannen voor een tweede seizoen? Of wat je net zei is wel echt dan los van een tweede seizoen?
Dat weet ik nog niet. Zover is het brein nog niet.
Oké, ik ben alweer te veel. Alright.
Ja.
Cool.
Yes. Hey, dit is grappig. Ik ga gewoon de afkondiging zelf doen. Ja, super thanks dat jij mij hebt willen interviewen. Dit klinkt nu heel weird, maar dit is echt heel leuk om dat samen te doen. Ik hoop dat jij als luisteraar dit ook leuk vond om om deze bonusaflevering op deze manier zo mee te maken. Ik raad je vooral aan om ook alle voorgaande afleveringen terug te luisteren, waar ik wat minder over mezelf lul en vooral heel veel vragen stel aan andere ervaren, te gekke artiesten. Ik wil als afsluiting heel erg bedanken dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik wil Topcast Media heel erg bedanken voor alle hulp. Grap Amsterdam bedanken voordat we het hier in hun prachtige podcaststudio hebben mogen opnemen. Ontzettend blij dat ik mijn allereerste podcast seizoen heb mogen maken. En wat mij betreft smaakt dit naar meer. Ik vind het heel erg gaaf. Wil je nou muziek luisteren van deze en alle vorige afleveringen en nog extra inspiratiebronnen enzovoort, dan heb ik alles in een Spotify playlist die heet Is Dat Waar gestopt. En dan kan je ze terugluisteren. Heel hopelijk horen jullie mij weer in een nieuwe podcast. Ik weet nog niet in welke vorm. We gaan het meemaken. In elk geval zegt Meis heel erg dankjewel. Het echt niet in elkaar. Is dat waar?